Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Ik ben vandaag in België te gast in Zonnewende in Tielt. En tegenover mij zit mevrouw Mieke van Akker, manager en auteur van het boek Omgevingszorg. Dank dat ik hier mag zijn.
Met plezier. We zijn fijn dat we je mogen verwelkomen.
Ja, dank. En als eerste, zou u deze ruimte waar we nu zitten is voor de luisteraars kunnen omschrijven?
Ja, we zijn hier nu in mijn bureau. Dat is een ruimte die voor mij zeer belangrijk is, dat ze centraal gelegen is. Dat ik laagdrempelig bereikbaar ben, dat ik veel zie. En anderzijds is het ook wel belangrijk, los van dat het uitnodigt om contacten te hebben en veel te zien, is het ook wel belangrijk dat ik er ook wel aangenaam kan werken. Mm-hmm. Het boek gaat inderdaad over omgevingszorg. De nadruk is vooral het perspectief van de bewoners, maar het is ook wel belangrijk voor de mensen die hier werken en op bezoek komen, dat het ook voor hen aangenaam is. Ja. Het is een luchtige ruimte met veel ramen en wat planten, een neutrale, luchtige kleur van muren en meubels en hier en daar een blauw accentje, omdat blauw ook wel de communicatie wat zou bevorderen en wat rust geeft.
Ja. Dat is wetenschappelijk gefundeerd, hè? Dat heeft u ook beschreven in het boek. En ik zie daar aan de wand ook iets. Kunt u dat omschrijven? Is het gehaakt?
Dat klopt. Dat is van mijn oma, die al een tijdje overleden is. En zij heeft dat nog van haar moeder gekregen. Oh, dat is kantwerk. Ja. Witte kantwerk in een ovale schilderijtje met een blauwe achtergrond. Ja. En dat is eigenlijk op mijn eerste werk ook meegenomen geweest door mij. Ondertussen zijn we verhuisd in 2019 naar deze nieuwbouw, die gebouwd geweest is met het concept Healing Environment. Ja. En is mijn oma dat kadertje ook mee verhuisd naar hier. Ja. Zo bleef ze dicht bij mij.
Ja, en daar zit natuurlijk een emotionele verbinding aan. Maar is dat ook een van die factoren van, oké, zorg dat er enige herkenning is, iets wat doet herinneren aan?
Zeker en vast. En ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is. Als je ergens vertoeft, uiteindelijk hier op het werk, vertoeven we heel veel tijd van ons leven. En het is dan heel fijn dat er hier ook een stukje vertrouwen ook aanwezig is. Ja. En ik zie dat ook wel bij de collega's in hun werkruimtes, dat er daar toch ook elementen aanwezig zijn van familie of van gezin of van dierbaren, die toch ook wel een emotionele betekenis hebben.
Ja. Het verbaast me eigenlijk altijd. Ik verzorg ook trainingen in de gezondheidszorg. Hè. En dan zeg ik wel eens van, goh, nou, als je nou je eigen woning eens bekijkt, van ja, wat is dan je favoriete, je lievelingsplekje? En omschrijf dat eens. En kijk eens rond wat voor spullen je allemaal hebt. En dan komt het moment misschien dat je een keer wordt opgenomen in een instelling. En dan kom je op een kamer en dan, soms mag je dan één schilderijtje ophangen. Of je hebt nog een kleine kast waar dan wat op. Je moet ontzettend veel inleveren. En wat blijft er dan nog van je over? Hè? Je persoonlijkheid gaat al achteruit als je dementie hebt. Maar spullen krijgen ook een heel andere lading. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Hoe hebben jullie daarnaar gekeken?
Het is inderdaad zo, als je verhuist naar een woonzorgcentrum, dat je al heel veel hebt moeten loslaten. Je hebt al veel gerouwd in je leven. Vaak komt men toe als weduwe of weduwnaar. Veel mensen hebben hun partner al verloren. Veel mensen hebben ook al stukjes van zichzelf verloren, letterlijk. De mobiliteit die achteruit gaat of het geheugen die achteruit gaat. En ja, als men een beetje geluk heeft, kan men inderdaad nog een meubelstukje meebrengen. Dat kan hier ook. Wat persoonlijke spullen is ook heel belangrijk. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook jezelf dat je meebrengt. Mm-hmm. En je hebt zelf ook je rituelen en je alledaagse gewoontes, ja, waar er ook veel emotionaliteit aan hangt.
Ja.
En los van die fysieke omgeving is het ook wel belangrijk dat de werking van een huis daar ook op inspeelt, ja, om die rituelen, die misschien niet fysiek zichtbaar zijn in spullen, maar ook wel in gewoontes en rituelen, ja, dat ook zoveel mogelijk kan meegenomen worden naar hier.
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Van hoe zo'n persoonlijk ritueel, wat iemand eigenlijk altijd heeft gedaan. Mm-hmm. En hoe jullie daar achter komen en hoe jullie daar dan de zorg op afstemmen?
Het is vaak zo dat als men naar een woonzorgcentrum komt, dan wordt er een bevraging gedaan. En men vraagt vaak van, wil je vroeg of laat gewassen worden? Krijg je graag een bad? En men vraagt dan ook wel door. Maar het is zeker belangrijk om daarin gericht door te vragen. En ik denk dat we daar allemaal nog wel verder kunnen in groeien. Naar echt door te vragen naar die kleine rituelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, mijn oma vroeger, waar het kunstwerkje van mij komt, dronk vroeger voor haar slapen gaan een graanjeneverke.
Ja.
Dat is een kleine ritueel. Daardoor moest ze waarschijnlijk ook geen slaapmedicatie nemen. Maar zien van die kleine gewoontes.
Ja.
Of bijvoorbeeld de manier van wassen.
Ja.
Elke persoon heeft zijn eigen wasgewoontes.
Ja.
Moest ik 10 mensen bevragen die hier voorbij komen, langs de zonnewende, wat zijn je wasgewoontes?
Ja.
Die ene persoon zal misschien zeggen, ik heb graag 's avonds mijn bad. Of 's morgens zie ik een kattenwasje.
Ja.
Of bijvoorbeeld, uw eigen verzorgingsproducten.
Mm-hmm.
Zeker de geuren, dat bleef nog het langst van al eigenlijk intact bij personen met dementie. Er hangt daar ook veel reminiscentie en emotie aan vast. Dat kan ook zijn dat we zeggen van, kijk, we hebben deze basissiep, mm-hmm, maar breng maar uw product mee. Ik kan dat ook vragen aan de familie, dat je zegt, kijk, is het moederkesdag of het is een verjaardag, breng die zeep mee, want dat is wel een vertrouwdheid van thuis uit die geuren.
Ja.
Dus dat zijn allemaal kleine voorbeeldjes die toch wel die kleine rituelen of gewoontes...
Ja. En stel nou... stel me voor dat ik dementie heb en ik krijg een gesprek. Is dat maatschappelijk werk of is dat een verpleegkundige? En die gaat mij bevragen. Wie zijn de functionarissen die dan mij...
Onze opname... Het is eigenlijk een verhuistraject dat we benoemen.
Ja.
Eigenlijk begint dat al van vooraf.
Ja.
Het is zo dat de helft van de mensen die hier komen wonen ook wel voortvloeien vanuit onze thuiszorgondersteunende diensten. Ons dagverzorgingscentrum, ons centrum voor kort verblijf, ons infopunt dementie, waar dat wij mensen eigenlijk ook thuis begeleiden.
Ja.
En dan leer je die mensen daar eigenlijk al kennen.
Ja.
Dus je start niet meer van nul.
Nee.
En dan het verhuistraject binnen het woonzorgcentrum. Het is belangrijk dat dat niet alles op één dag is, maar dat je dat in het begin een beetje open laat.
Ja. Maar wat zou dan een vraag zijn naar mij toe of naar mijn familie van, om mij wat beter te leren kennen en daarmee in te spelen op die omgeving?
Dat het vooral belangrijk is van hoe dat je de huiselijkheid van de woning wilt zien. Dat men dat samen kan inrichten. We hebben hier ook een foldertje bijvoorbeeld van iemand met een paar voorbeelden hoe dat een woonkamer kan huiselijk ingericht worden.
Ja.
Met ook het advies van spullen mee te brengen van thuis uit.
Oh, ja.
Dus ik denk dat daar eigenlijk al begint.
Ja.
Dat thuisgevoel toch wel zoveel mogelijk kan gecreëerd worden.
Ja.
En dat men ook weet wat er mag.
Ja. Dus mijn verzameling van emaille pollepels, die mogen mee.
Zeker en vast.
Ja, en nou sta ik zelf altijd om 5:30 op en ik douche koud. Is dat ook mogelijk?
Dat is mogelijk.
Ja.
Dus het is ook zo dat onze nachtdienst ook wel flexibel is.
Oh,
zij
ja.
weten ook, als er mensen bijvoorbeeld die na 9:00 nog wensen op te blijven, dan kan dat. Het is niet dat wij zeggen, nee, dat kan niet, omdat de nachtdienst optreedt of dan start. Dus onze nachtdienst is daar ook wel flexibel in, zodanig dat mensen zelf kunnen kiezen wanneer ze opstaan en wanneer dan ze gaan slapen.
Ja, ja. En het liefst loop ik thuis altijd op blote voeten. Kan dat?
Dat kan zeker.
Oh ja, ja. Ja, ik gebruik deze ook altijd. En hij is ook echt waar. Maar je hebt altijd mensen die zeggen dan van... Nou, dat is niet hygiënisch of niet veilig. En trek maar pantoffeltjes aan. En ik heb schurvekel aan pantoffeltjes. Maar het zijn natuurlijk wel voorbeelden waarbij... je vraagt dan personeel en vrijwilligers, wie dan ook... om even los te komen van dat instituut denken.
Ja, en onze huisvisie is afgestemde zorg. Dat is eigenlijk de bestemming van ons schip waar dat we naartoe varen. Ja. En in het woordje afgestemde zorg zit stem.
Ja.
En dat is niet altijd een verbale stem. Dat kan ook non-verbale taal zijn.
Ja.
En het is zeer belangrijk om daar aandacht rond te hebben. En dus die relatie aan te gaan. Want je kan je maar afstemmen als je die cliënt, die bewoner, beter leert kennen.
Ja.
Door ook in dat levensverhaal. We hebben het daarnet gehad over dat verhuistraject. Ja. Het gaat over de huiselijke kamerinrichting, wat er kan en mag.
Ja.
Maar ook wel rond wat dat belangrijk is voor die persoon. Wat is van betekenis voor die persoon? Wat geeft die persoon nog zin?
Ja.
Wie was die persoon vroeger? Ik ben bijvoorbeeld vroeger iemand die ook ronddwaalde s'nas. Die ging gaan wandelen s'nas. Maar uiteindelijk, die persoon was bakker en was wel gewoon om vroeg te eten, om 2 uur s'nachts.
Ja.
En eigenlijk plaatsten wij daar dan altijd een bordje met een paar boterhammen. De nacht regelde dat dan.
Ja.
En die persoon at eigenlijk die boterhammen en kroop terug in zijn bed.
Ja. Hij moest
zo kun je ook fixatie vermijden door inderdaad
precies,
ook wel in te gaan op dat levensverhaal.
Ja, prachtig, hè?
Men zegt eigenlijk, 70-80% van de gedragssymptomen van persoon met dementie wordt veroorzaakt door de omgeving.
Ja.
Dus dat wil zeggen, in 70-80% van de gevallen, als we voldoende op zoektocht gaan, dat we eigenlijk wel de juiste sleutelen op de deur kunnen vinden, bij wijze van spreken, om dat gedragssymptoom misschien te voorkomen.
Ja.
Een aantal gevallen lukt het niet, maar in veel gevallen kunnen we het eigenlijk wel ontdekken door voldoende te graven.
Ja. U schrijft dat ook in het boek, hè, van omgevingsprikkels worden omgezet in emoties en ruim 80% onbewust gedrag sturen. Spreken we dan door onbewuste beïnvloeding? Is dat wat u bedoelt u daarmee?
Ja? Ja, het is inderdaad op ons onbewust niveau dat we beïnvloed worden.
Ja.
We nemen de omgeving waar via onze zintuigen.
Ja.
En wat dat we waarnemen, daar krijgen we een gevoel rond. En dat beïnvloedt, dat bepaalt ons gedrag.
Ja.
En dat zijn we zeker in de maatschappij, of als je iets een auto gaat gaan kopen, of dat men daar vaak wel inspeelt op onze zintuigen om het gedrag te beïnvloeden.
Ja.
En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we eigenlijk in zorgomgevingen of woonzorgomgevingen, eigenlijk in alle soorten omgevingen waar dat mensen vertoeven, afhankelijk van wat dat je daar wilt bereiken van het doel, dat we die omgeving nog veel beter doordachter kunnen inzetten.
Ja.
Hier vertoeven we ons in een woonzorgomgeving waarvan 80% mensen met dementie wonen, maar waar dat er ook veel mensen werken.
Mm-hmm.
En op bezoek komen. We willen dat mensen zich hier thuis voelen. Oudere mensen, hun zintuigen werken een beetje minder door hun aftakeling.
Ja.
We moeten dat ook durven benoemen. Dus het is wel belangrijk dat we dan die omgeving ook doordacht inzetten, zodanig dat men die omgeving ook beter en zinvoller beleeft.
Ja.
Bijvoorbeeld rond kleur.
Ja.
Alles ziet men grijzer.
Ja.
Als we kunnen inzetten op die kleuren en die contrasten, kunnen we wel ervoor zorgen dat men nog kleur als kleur waarneemt.
Ja.
En dat men ook nog wat zelfstandiger de weg vindt naar hun bord of naar het toilet of naar die stoel.
Ja, ik zag ook een aantal voorbeelden dat hele functionele dingen, zoals een afstandsbediening of iets dergelijks, telefoon, die dan knalrood is, zodat die goed contrasteert met de rest. En u schreef ook iets interessants rondom, in toenemende mate, het is denk ik een afspiegeling van de maatschappij, hebben we te maken met, we noemen dat onbegrepen gedrag, psychiatrisch gedrag. Maar daar heeft u ook iets over geschreven, van hoe zou je daar misschien die omgeving nog iets meer, prikkelarm misschien kunnen inrichten?
Het is inderdaad zo dat een abnormale reactie voor de omgeving eigenlijk vaak een normale reactie is op iets dat gebeurt. En als we daar inzicht op krijgen, dan gaan we inderdaad die abnormale reactie voor ons beter begrijpen. En misschien toch wel wat normaler gaan beginnen bekijken. Vandaar dat het belangrijk is, zoals Anneke van der Platse heel mooi in haar boekje schreef, je hebt mensen die behoefte hebben aan prikkels, maar de hoeveelheid verschilt. En als je dan inderdaad iemand hebt die eigenlijk een zendementie is, die vooral van rust houdt, dan kunnen we daar wel op inspelen. En dan begrijpen we ook dat die persoon onrustiger gaat worden of moeilijk begrepen gedrag zal stellen in een omgeving waar het zeer druk is. Omgekeerd ook, als mensen zelf lawaai beginnen te maken of te kloppen op tafel of beginnen te roepen, ja, dan gaan we dat ook begrijpen dat die persoon eigenlijk nood heeft aan prikkels of op zoek gaat naar prikkels. Ja. Dan kunnen we die omgeving daar ook op aanpassen en die persoon iets geven om iets mee iets in de handen te geven, een boekje of iets waarmee dan ze kunnen plooien of iets verscheuren of iets tactiels, afhankelijk van wie dat die persoon juist is. Ja.
Want wij hebben natuurlijk altijd met groepen te maken. Want individueel kan dat prachtig op maat. Maar ja, ik ben nou niet een fan bijvoorbeeld van André Dieu of iets dergelijks. Hè. Of, smaak van muziek is natuurlijk ook heel persoonlijk. Maar je zit misschien wel in een groep van 6, 8. Ik weet niet, misschien nog wel meer. Ja. Maar hoe spelen jullie daar dan op in?
Goh, dat is niet zo evident, omdat inderdaad afgestemde zorg zeer individueel kan zijn. Dat is voor muziek zo, dat is bijvoorbeeld ook zo voor geuren. We hebben daar vroeger nog mee geëxperimenteerd met geuren, om ook het dagritme te beïnvloeden, zoals dat we vroeger ook nog een keer geëxperimenteerd hebben rond verlichting. Mm-hmm. Maar rond geuren hebben we dat direct terug verlaten. Mm-hmm. Ik denk dat het vooral belangrijk is om negatieve prikkels te vermijden. Dat is ook het concept eigenlijk van Healing Environment, waar dat eigenlijk het boek rond geïnspireerd is, omgevingszorg, op het concept Healing Environment, is vooral negatieve prikkels proberen te vermijden. Dus ik denk, als we daar te luide muziek kunnen vermijden of negatieve geuren kunnen vermijden, dat dat vooral belangrijk is. En als je dan echt muziek gaat toevoegen of geuren gaat toevoegen, geuren zou ik vooral aanraden om dat individueel te doen. En qua muziek ook qua rekening te houden. Ja, als je daar met een grotere groep zit, het is bijvoorbeeld wetenschappelijk bewezen, als je wat rustige klassieke muziek oplegt, dat dat wel bloeddruk verlaagd werd. Dat is wetenschappelijk bewezen.
Werk je ook met koptelefoons? Of individueel bijvoorbeeld? Of?
Ja, inderdaad. Ja. Wij werken hiermee zowel om stilte te creëren, maar ook om muziek te creëren. Ja. Inderdaad. Ja, en dan kun je wel met persoonlijke muziek werken. Als dat inderdaad in een living is, kan je dat doen.
Ja, want je gaf het al aan van geur is natuurlijk iets wat lang in het reptiele brein, de eerste laag zeg maar, blijft hangen. Maar muziek is ook zo'n prachtig centrum, want dat verbindt zeg maar, met anderen. De bekende filmpjes die we natuurlijk allemaal weten en kunnen opzoeken. Hè, dat iemand helemaal in zijn verzonken ik-fase zit en een koptelefoon op en begint te zingen of te dansen. Ja, fantastisch. Ja. Ik ben benieuwd naar nog wat specifieke voorbeelden die hier misschien mensen ook kunnen inspireren. Hè, een deel van onze luisteraars is... dat zijn zorgmedewerkers of dat zijn mensen die in mantelzorgers zijn of in de zorg professional werken, zeg maar, rondom scholen en dergelijke. Wat zou je daarvoor misschien aan voorbeelden kunnen geven?
Ik zou veel voorbeelden kunnen geven. Als ik bijvoorbeeld aan denk rond het geluid, het lawaai, dat kan vaak wel een storende prikkel zijn. Ik denk bijvoorbeeld vooral tijdens eetmomenten kan het zeer luid gaan. Zou men dikwijls nog een televisie opleggen of een radio laten spelen? Ons advies is toch wel om het rustig te houden en niet te veel prikkels te houden. Om ook rustig te praten en niet te roepen van de ene collega naar de andere. Ik denk dat we daar ook al mee kunnen beginnen. Dat is eigenlijk direct quick wins. Om doordacht met geluid om te gaan. Individueel inderdaad, zoals u daarnet zei, met een koptelefoon of met muziektherapie, activiteiten rond, toen dat is gekend. Rond geuren heb ik daarnet ook al verteld, kleine quick wins kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdige afvalverwijdering. Dat vooral de negatieve geuren worden weggenomen. Ja. En niet op het einde van de dag, maar dikwijls al... 's middags na de ochtendshift, na de ochtendverzorging, dat eigenlijk al weggenomen wordt. En dan eigenlijk individueel te werken met geuren. Rond kleuren, Vlaanderen is daar toch nog een beetje braaf in, maar eigenlijk zouden we met fellere kleuren moeten kunnen werken. Omdat de felle kleuren voor oudere mensen eigenlijk gewone kleuren zijn. Dus vanaf 65 plus gaat je lens een beetje vergielen. En dat maakt dat je de kleuren steeds grijzer en grijzer waarneemt. Zelfs zwart op wit, bijvoorbeeld een zwarte wc-bril, dat zwart gaat ook vergrijzen. En op een bepaald moment gaat men niet goed meer het onderscheid zelfs zien met wit, waardoor men bijvoorbeeld hun toilet niet meer direct terugvindt. Vandaar dat we hier bijvoorbeeld ook een aantal rode toiletbrillen hebben. Dat oogt misschien esthetisch wat minder mooi, maar het is wel functioneel voor de personen met dementie. En ik denk dat dat wel een evenwicht is, dat je moet zoeken tussen het esthetische. Je kan bijvoorbeeld met een zeer leuk retro-service werken, maar dat wel wit op wit is. En dan voor personen met dementie toch moeilijker vindbaar is. Dus het is eigenlijk afwegen. En het is echt keuzes maken. Je kan niet alles, alle waarden en normen vaak verenigen. Maar het is wel goed dat je doordacht die keuzes kunt maken. Dat je weet waarom wijken we nu af van het retro-service. We werken met rood, omdat dat wel voor de mensen met dementie gemakkelijker is. En dan kunnen ze zo nog wel zelfstandig hun bord vinden en eten.
Ik vind dat zo, zo grappig. Hè? Want ja, als we het over kinderspeelgoed hebben, dat is zelden grijs of crème. En dat zijn allemaal felle kleurtjes. En dat is natuurlijk ook prikkelrijk. En kinderen zijn dan hartstikke blij en bezig. En ik wil absoluut iemand met dementie niet vergelijken met het kind. Maar de vanzelfsprekendheid dat we dat eigenlijk allemaal wel op een of andere manier hebben meegekregen, dat zit ook opgeslagen in ons brein. En dat zou toch eigenlijk al zo vanzelfsprekend moeten zijn, dat we weer even teruggaan van we hoeven er niet zoveel moeite voor te doen om zeg maar daarop aan te sluiten. Dat is hetzelfde als ik mensen wel eens vraag, we gaan wat tekenen, en iedereen zegt van ik kan niet tekenen. En er is geen kind op de wereld die vroeger als kind niet heeft getekend. En je werd er nog op gecomplimenteerd ook. Het zit allemaal al in ons.
Dat is zeker waar. Ik denk dat we zelf moeten oppassen dat we niet willen voldoen aan het clichébeeld dat we gaan beginnen betuttelen of dat het te kinderachtig zou worden. Maar ik denk dat we het kind niet met het badwater mogen weggooien en dat er daar zeker een aantal zaken zitten die belangrijk zijn. Emotionele expressie, die bij kinderen enorm worden geëxploreerd. Zeker bij personen met dementie en bij ouderen, bij iedereen eigenlijk wel heel fijn om dat te blijven doen. Als we het dan hebben over inderdaad over die felle kleuren. Rood is ook het eerste kleur dat men als kind ziet, als baby. Ja. En het is ook het kleur dat men eigenlijk langs van al als ouderen als kleur waarneemt. Dus zo zie je maar dat je daar zeker zaken in vindt die zeker bij ouderen zeker van toepassing zijn.
Het bewust toepassen van elementen in die omgeving. Hè. Zou je kunnen zeggen van dat draagt bij aan het ervaren van meer zin en betekenis? Hè. Daar gaat deze podcast natuurlijk over. Hè. Vragen naar zin. Hij zit natuurlijk ook in die verhalen, heeft u al aangegeven. Maar kan omgevingszin daarin dan ook nog iets extra's aan toevoegen?
Wel, ik denk rond omgevingszorg heeft eigenlijk twee facetten. De fysieke omgeving en de menselijke omgeving. Als we het hebben over de fysieke omgeving. Dit gebouw is bijvoorbeeld gebouwd dat men voldoende ruimte heeft om te gaan wandelen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om zin te beleven. Dat je niet op zoek moet zijn van waar kan ik hier weg of naar waar moet ik hier. Dus die oriëntering is zeer belangrijk, dat mensen de weg vinden. En elke gang bij ons komt eigenlijk uit op een raam. En niet op een deur. Want als een deur in de verlengde ligt, dan gaan mensen met dementie die zouden gaan wandelen of die in het sundowning-syndroom denken van ja, moet ik hier achter mijn kinderen en ze zien die deur, dan gaan ze natuurlijk naar die deur gaan. Dus die deuren worden eigenlijk gecamoufleerd. En elke hang kijkt eigenlijk uit op een raam. We hebben hier rondom in alle windrichtingen eigenlijk groen. We hebben een mooie groene omgeving. Dat is zeer fijn. We zijn er ook dankbaar voor. Ja, dat maakt dat je die omgeving al totaal anders beleeft. Omdat je inderdaad natuur ziet. Je hebt contact met buiten. We hebben hier maar 2 verdiepingen hoog gebouwd, omdat we ook binnentuinen hebben. We hebben ook per eerste en tweede verdiep 2 buitenterrassen. Dus men kan heel gemakkelijk naar buiten. Veel mensen hebben nood aan contact, aan buitenlucht. Ja. En ik denk dat dat zeker bijdraagt aan nog een zinvolle omgeving, dat je zeer gemakkelijk naar buiten kunt. Ja. Dus dat is al zeer belangrijk, de opstelling. En dan hebben we hem ook zodanig gebouwd dat mensen eigenlijk, het zijn hier gemengde groepen. Dus we hebben geen gesloten afdeling van personen met dementie. Dus Healing Environment is eigenlijk ook een concept dat we gekozen hebben, wat het eigenlijk een dementievriendelijk concept is. Dus mensen kunnen eigenlijk hier vrij rondwandelen. Vrijheid is een heel zeer belangrijk thema. Vrijheid dat je kunt gaan en staan waar dat je wilt. En een gebouw kan daar echt toe bijdragen. Dus men kan zeer gemakkelijk naar die binnentuinen, maar kan eigenlijk ook naar de andere woonwijken. Het enige wat wij gedaan hebben, is eigenlijk op de 3 uitgangen beneden een domotica-lus ingebouwd. En mensen die toch een keer gaan wandelen naar buiten, die misschien de weg niet meer terugvinden, gaan we dan een bandje geven. En dan krijgen we wel een oproep op onze telefoon. Ja. En dan kunnen we dan pas gaan we naar buiten en die persoon misschien rustig proberen af te leiden en terug naar binnen te krijgen. Maar we hoeven die persoon niet meer te gaan achtervolgen van, of terug mee te forceren, terug naar binnen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat gevoel hebt van nog keuzevrijheid, wat we het daarnet over hadden, maar ook wel letterlijk de vrijheid in je gebouw.
Ja. Ik las in het boek ook, we zitten natuurlijk nu in een woonzorgcentrum, maar de boodschap gaat eigenlijk wat verder, hè, ook daarbuiten. En gewoon even persoonlijk, hoe heeft u dat nou bij u thuis gedaan? Heeft u zeggen van, nou, ik ga eens even kijken wat voor kleurenpakket, of zit er elke een maand een nieuw behangetje op?
Ik heb daar geen tijd voor om.
Of kom ik binnen en dan staan de wierookkaartjes en ik weet het niet.
Wel, het is vooral belangrijk dat de vloer het donkerst is en dat het plafond het lichtst is. En dat brengt ons eigenlijk terug op onze oertijd. Dus we zijn zeker nog beïnvloed door onze oerinstinct. De mensheid bestaat nog niet zo lang in verhouding met het bestaan van de wereld. En mensen hebben eigenlijk de neiging om te gaan schuilen als het plafond donkerder is dan de vloer. Dus zeker voor mensen met dementie is dat niet zo fijn, heeft dat een bedreigend gevoel. Dus het is wel belangrijk. Dus bij mij thuis heb ik ook een lichte een houtlook vloer met lichte muren. Ik heb zelf al gekozen voor neutrale lichte muren, maar ik werk wel met kleuraccenten. En dat is ook wel belangrijk voor mensen, voor eigenlijk alle mensen, dat een ruimte ook niet te druk oogt. En soms kan je dat wel een keer zien, dat er heel veel kleuren en dat een ruimte misschien wel gezellig ingericht wordt, maar eigenlijk toch wel een beetje te druk is. En eigenlijk zegt men 3 à 5 kleuren is eigenlijk wel voldoende. En daar zit je eigenlijk heel rap aan. Een plant is al groen. Dikwijls wat bruin van wat houten materialen. Dat zijn wat natuurlijke materialen, dat is ook altijd fijn. Een beetje hout of rietsel aanbrengen in je thuis. En dan zit je eigenlijk al heel rap aan 5 kleuren.
Ja. Het zit ook een beetje tegen die feng shui aan. Of die filosofie om, zeg maar, in die harmonie, ronde kleuren, natuurlijke materialen. Klopt dat? Of?
Ja, dus het is ook zo dat het wel fijn is om ook te werken met strakke materialen, strakke vormen en ook ronde vormen. Bijvoorbeeld, je ziet dat ook meer en meer, dat tafels ook wat afgebogen zijn, dat ze geen scherpe kanten hebben. We hebben ook een collega in ons zorgcentrum die ook werkt met een tafel in de vorm van een boom. Dus eigenlijk een ovale tafel die wat gebogen is. Dus het is zeker interessant ook, en het geeft ook een organisch, natuurlijk gevoel als je ook met ronde of gebogen vormen kunt werken.
Ja.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast? Wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Nou hebben we natuurlijk met een generatie te maken die vooral veel op die telefoon swipt. Krijg heel veel prikkels binnen. Daar zijn ook wetenschappelijke onderzoeken naar van, het doet iets met de verbinding in het brein en niet altijd positief. Ja, wat zouden we zeg maar, daarin misschien nog anders kunnen doen om wat ja, meer bewust stil te staan? Denk aan je omgevingszorg, zelf, een stukje zelfzorg. Kijk, die telefoon kunnen we niet afnemen, maar hoe kijkt u daarnaar? Want er is wel iets aan de hand, denk ik, hè? Met in de wereld. Hoe zouden we daar anders kunnen bewegen in die omgeving?
Bedoel je dan met de technologie of de telefoons of de gsm? Gebruik?
Nou ja, een voorbeeld. In Nederland wordt er een wijk gebouwd en daar staan al volwassen bomen. Dus eerst die bomen neergezet en toen zijn ze gaan bouwen. Nou, dat is eigenlijk tegen de regels in. Hè, want vaak is het zo'n nieuwbouw en dan zetten ze plantjes en dan 10 jaar verder, dan heb je een boom. Maar ze hadden daar zoiets van, we moeten proberen er een vriendelijke wijk van te maken. Nou, het ziet er prachtig uit. Dit is zo'n kleinschalig initiatief. Waarbij we misschien ook wat verder kijken van niet alleen naar deze generatie, maar naar een aantal generaties verder. Hoe gaan we dat nou? Hoe zuinig zijn we op onze omgeving?
Ja. Het doet mij spontaan denken aan iets dat ik eens in het nieuws heb gezien. Een experiment. Het was in een ziekenhuis in België, die eigenlijk een stukje bos heeft voorzien in hun gebouw, om eigenlijk als koeling te gebruiken. Mm-hmm. Dus het is zo dat eigenlijk de bomen een natuurlijke airco zijn. Mm-hmm. En ja, dat is toch wel een oproep om terug wat meer bomen te plaatsen en te voorzien in tuinen, in gebouwen. Ja. En daar toch ook wel een prioritaire aandacht rond te hebben. Ja. En niet zomaar het gebouw. En dan achteraf een keer te kijken van, we moeten ook een beetje aan de groen voldoen. Mm-hmm. En dan kijken hoe dat we het doen, maar dat we het wel doordacht er ook inzetten. Ja. En ik denk dat we terug veel meer de natuur moeten inzetten om ook op dat vlak, op vlak van koeling, op vlak van de wateroverlast overal, dat we daar zeer veel, ook het omzetten van zuurstof, dat we daar terug veel meer moeten op inzetten. De kracht van de natuur, het wordt ook aangehaald in het boekje, is zeer belangrijk.
Ja. Even weer terug naar het gebouw hier en de medewerkers, vrijwilligers, alle lagen, zeg maar, hè. Wat merken die daarvan? Als je zegt van, ze komen binnen. En ik kwam natuurlijk net zelf ook binnen en dan zie ik als eerste een heel groot wand met plantjes en mossen en dergelijke. En denk, dat valt dan gelijk mij op. Hè? Mm-hmm. Maar wat geven de medewerkers of vrijwilligers of welke laag dan ook terug?
Ja. We hebben nu onlangs een bevraging gedaan of georganiseerd of meegewerkt aan de Vlaamse bevraging van kwaliteitszorg. En de comfort, dus het gebouw, werd ook bevraagd. En eigenlijk scoorden we daar bijna 100% op. We horen dat ook van bewoners, dat men eigenlijk echt blij is om hier te mogen wonen. Dat het ook een beetje afweekt van het oudere cliché woonzorgcentrum. Het is niet zo typisch een woonzorgcentrum als je binnenkomt. Men heeft toch aan dat men niet dat gevoel heeft, omwille van de ruimte, het veel licht, de natuurwanden die voorkomen. Ook bezoekers geven dat aan. Ik hoor dat ook. Dat is voordat dat mijn bureau centraal is. Dus ik hoor veel. Mijn deur staat heel vaak open. En ik hoor dan ook wel de sociale dienst mensen rondleiden. En ik hoor ze letterlijk ook wel zeggen van, amai, dat hoort er niet als een cliché rusthuis, ons zorgcentrum. Vaak gebruiken mensen nog het woordje rusthuis.
Ja.
Heeft men nog wat dat beeld van vroeger. En dan vind ik het wel heel fijn dat men aangenaam verrast is. Dat het moderne woonzorgcentrum niet meer het woonzorgcentrum is van vroeger, waar men vaak nog een beeld van heeft.
Ja. Ik vind het prettig om naar die wand. Ik loop dan naar de balie, dat was heel centraal. En je ziet in toenemende mate dat recepties wegbezuinigd zijn. En dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. Want ik vind een receptionist die ziet precies van, welke mantelzorger of familie het gaat met een traantje of met een lach de deur uit. Die zien vaak heel veel. Dus En er stond iemand voor mij, maar er kwam gelijk iemand anders. En kan ik voor je doen? Ik denk, het gezien worden is wel goed ingetraind.
Ik ben heel blij om dat te horen. Ja, ja. Ik vind dat inderdaad zeer belangrijk. Het eerste moment dat je binnenkomt, dat geeft ook al een grote emotie of een indruk. En dat is een gemiste kans als je daar inderdaad niemand aan de receptie hebt of je moet zoeken. Dat is niet zo fijn.
Nee.
Ik denk als je inderdaad een warme glimlach hebt, of een handdruk, of welkom. Ja. Iemand die zelf naar je toe komt, als men ziet dat je een beetje staat te draaien of te kijken naar waar moet ik gaan. Ik denk dat dat zeer belangrijk is.
Ja. Ik kwam laatst, ik moet natuurlijk wel eens trainingen langdurig doen. En dan overnacht ik bij een hotel. En toen kwam ik bij de balie en die persoon die keek niet op. En die al typend, van, wat, zegt u het maar, kunt u het doen? En ik zei niks. En dan bleef typen, zegt u het maar. En ik zei niks en toen ging hij me aankijken. Ik denk van ja, hier gaat het fout.
Ja.
Als je al niet gewoon even oogcontact maakt. Ja. Hè? En ja, ze hoeven me niet gelijk een hand te geven. Maar het idee van, hey, word je gezien en ben je welkom.
En, ja. En het feit dat u dat voorbeeld nu hier aanhaalt, wil dat toch zeggen welke impact dat bij u heeft gehad en dat dat blijft hangen.
Ja.
En het is dat eerste moment die toch al een eerste stap is in die vertrouwensrelatie. Het begint eigenlijk vanaf daar al met die eerste contacten en die eerste indrukken.
We kunnen veel zelf ook daarin doen.
Dat zijn quick wins dat je eigenlijk direct kunt doen.
Ja, ja,
het hoeft niet altijd in grote zaken te zitten, die omgevingszorg. Zoals een voorbeeld dat ik ook gaf rond lawaai. Goed, ja, als je een gebouw hebt, moet je er wel mee doen. Je kan misschien nog wel wat schilderen of een aantal zaken doen. Maar gewoon bijvoorbeeld fluisterwieletjes onder de kar in te plaatsen als je dan toch met een reliefvloer zit.
Ja.
Wat stiller praten tijdens de maaltijdmomenten. Niet over de hoofden heen van de ene kant naar de andere kant roepen. De glazen niet te hoog stapelen. Het zijn allemaal kleine zaken. Die eigenlijk, we kunnen zelf in kleine dingen eigenlijk al heel vaak doen. En dat is vooral wat het boekje over gaat. Het gaat niet over grote verbouwingen, maar wat kan je doen eigenlijk? Met een klein budget kan je eigenlijk al heel veel doen. En anderzijds ook met het inzien van wat kunnen we zelf doen. In kleine zaken kan ook al een heel veel verschil maken.
Mooi, mooi. Dus we zijn bij de tips gekomen en er staan er nog veel meer in. Ik heb ook nog een werkje meegenomen, dat heet zinwerk. En dat zijn allerlei kaartjes. En misschien is het aardig om daar een kaartje van te trekken of er eentje uit te zoeken. En nou eens kijken van wat kunt u daarover vertellen?
Ik heb een kaartje getrokken. Ik zal het even voorlezen. Is er ruimte om fouten te maken? Spreken we elkaar aan op fouten? Ik vind dat een zeer fijn kaartje dat ik trek. Ik kan daar inderdaad veel rond vertellen. Ik herhaal dat vaak hier, dat men fouten kan en moet maken. Er is zo'n filosoof, Roosevelt, die zegt van, als je niks doet, kun je geen fouten maken. But the biggest mistake is doing nothing. Dus het is maar uit je fouten dat je eigenlijk vooral leert. Het is niet zozeer uit je succeservaringen, maar vooral door te doen en door fouten te maken en eruit te leren. Belangrijk is ook dat we ons veilig genoeg voelen dat we mogen fouten maken en dat we ons ook zeker elkaar erop kunnen aanspreken.
Ja, ja.
En dat is wel belangrijk, dat iedereen zich veilig voelt daarvoor. Een veilig klimaat is belangrijk.
Ja.
En dat je zelf kunt zien.
Ja, die psychologische veiligheid, waarbij je, ik zeg het wel eens plat, hè, zo van waarbij je op je bek mag gaan. Hè, en daar ook eigenlijk een klein beetje om kan lachen. Van moet je nou mij toch eens zien blunderen, hè, blij blunderen, hè, vrolijk falen. En dat je daar niet op afgerekend wordt.
Ja.
Maar dat we ook wel in kunnen zien van wat waar zit nou het leerzame deel hier?
Mooi. Ja, het is belangrijk inderdaad dat je weet dat je er niet op afgerekend wordt. En anderzijds dat je zelf ook een beetje mild bent voor jezelf. En er is daar een van de grote leiders is meneer Zander, die een van de grote wereldorkesten orkestreert. Dus om 100 mensen synchroon te laten samenspelen, moet je eigenlijk al een goede leider zijn. En hij heeft een aantal leefregels of tips dat hij meegeeft aan leidinggevenden. Als je hem googelt op YouTube, Zander, ga je filmpjes vinden van hem. En hij zegt, leefregel nummer 6 is het belangrijkste. En leefregel nummer 6 is, don't take yourself so goddamn seriously.
Ja, mooi.
Dat is ook ten aanzien van jezelf.
Ja.
Mag je foto maken?
Ik ga hem opzoeken. Ja, leuk.
Zander.
Mooi, 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 mooi. Hoe komen mensen aan het boek?
Het boek, als men naar Politea gaat, of je typt omgevingszorg en mijn naam in, of je gaat naar de website van Politea, dan kan je het daar eigenlijk terugvinden.
Ja.
Dan moet je eventjes kort registreren en dan kan je het boek eigenlijk aankopen.
We zullen het ook op de lijst zetten. Hè? Komt er nog een vervolg op omgevingszorg?
Ik heb een boek geschreven en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Het is al 15 jaar dat ik me daarin verdiepte en veel onderzoeken en deelonderzoeken heb gedaan, omdat je eigenlijk weinig overal view vond in één boek rond Healing Environment. Ik heb dat nu gebundeld. Ik weet niet of er nog een vervolg zal komen, maar ik ben heel blij dat ik dat boek nu toch geschreven heb, zodanig dat alles niet meer gefragmenteerd, maar alles mooi in één boekje staat. Dus ik ga het antwoord openlaten.
Ja. Wees trots.
Voilà.
Ja. Mag ik u heel hartelijk bedanken.
Dank je wel, Arie, om te komen tot Vlaanderen.
Mooi. Met volle zin.
Dank u.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als ik
voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.